men heeft mij als gast in uw midden genodigd. En op zichzelf is dat reeds een kleine paradox. Want naarmate je meer beseft, ben je deel van meer. En om dit meer duidelijk te maken, moet ik tijdelijk minder worden. De hele kosmos schijnt opgebouwd te zijn uit dergelijke uitzonderlijke tegenstellingen en onmogelijkheden die alleen theoretisch mogelijk zijn. U herinnert zich ongetwijfeld de wedloop tussen het renpaard en de slak. De slak krijgt een voorsprong en bij elke volgende stap legt het paard de helft van de afstand die de slak reeds afgelegd heeft eveneens af. De vraag wanneer haalt het paard de slak in? Het antwoord is nooit. Voor ons is daarin een wijze les gelegen. Wanneer je begint met de kennis van de natuur, met de vele verschijnselen en wetten die er nu eenmaal in het menselijk leven bestaan, dan denk je steeds weer, wij kunnen de waarheid inhalen. Wij zullen de onveranderlijke feiten kunnen constateren. En altijd weer blijkt dat de schijnbare slak van de werkelijkheid niet in te halen is. Misschien wel, omdat naarmate wij dichter bij de waarheid komen, het voor ons moeilijker wordt om haar te beseffen. En ook dat lijkt wel een paradox te zijn, maar vanuit mijn eigen ervaring kan ik u verzekeren dat dit waar is. Het is alsof je bijvoorbeeld door een kijker naar de maan staat te turen. Je ziet de hele maan, althans één zijde, zonder meer. Je kunt daar de kraters zien, je ziet Copernicus, je ziet de verschillende zee. Maar ik denk dat wanneer je op de maan zou staan, je maar een heel klein stukje van die maan in verhouding zou zien. En wanneer wij dicht bij de waarheid komen, dan worden wij ons pas bewust van de grote complexiteit ervan. Voor u is het allemaal heel eenvoudig. U leeft. U hebt een geestelijk bestaan. U hebt dus ook in uzelf een kracht. Maar die kracht in zichzelf blijkt weer uitermate complex te zijn. Zij bestaat uit zoveel verschillende trillingen, zoveel verschillende hardheden, doordringingsvermogen dus, dat je eigenlijk niet meer kunt spreken over ik heb één kracht. Je zou moeten zeggen ik heb talloze krachten die ik tot een eenheid voor mijzelf in mijn wereld samenbreng. Ook wanneer je probeert om de waarheid te zien, dan is het vanaf de aarde gemakkelijk om te zeggen ach, er is een God. Er moet een God zijn. Maar hoe dichter je komt bij de denkende basis van alle bestaan, hoe groter ze wordt, hoe onoverzichtelijker aan één kant en hoe scherper in detail aan de andere kant op het punt dat je benadert. En zo dacht ik op aarde dat ik iets wist van de natuur, dat ik iets wist van God. Nu, na lange jaren van geestelijk klimwerk, ook alweer een contradictie, een geest stijgt of klimt niet, zij omvormt alleen meer, ben ik dan zo ver dat ik niet meer weet wat alles God is. Ik kan niets meer zien dat niet God is. U ziet het, de wereld, ook die van de geest, is er een waarin de meest krankzinnige tegenstellingen voorkomen. Het is een wereld waarin krachten die eens simpel leken, opeens blijken te zijn opgebouwd uit ontelbare verschillende machten en krachten en werkingen. En het is toch een wereld waarin je met je begrip iets meer kunt doen. In mijn tijd heb ik mij onder andere bezig gehouden met het gedrag van kristallen onder lage temperaturen. En ik heb gezien dat er weliswaar een kristalrooster aanwezig blijft en dat dit hetzelfde is in alle gekristalliseerde vorm van dezelfde substantie. Maar aan de andere kant heb ik toch wel gezien dat er een andere verhouding tussen deze raamlijnen in het kristal ontstond. De eigenschappen van het kristal veranderden zeer sterk bij een zeer lage temperatuur. In mijn tijd kun je die alleen bereiken in een bijna luchtledig verhouding. En daarom kun je nooit met zekerheid zeggen of onder druk hetzelfde zou zijn gebeurd. Toch dacht ik toen dat we daarmee wel enkele wetten der natuur hadden erkend. Ik heb toen ook veel correspondentie gehad met mensen in Nederland die zich met dezelfde problemen bezighielden. En nu begin ik langzaam te begrijpen dat het niet gaat om de eigen structuur van het kristal, een vlakke structuur, maar dat het in wezen gaat om een stralingsstructuur die in het geheel al aanwezig is, maar die door verschillende tussenstoffen verschillend wordt geconcretiseerd. Laat me daar niet te ver op doorgaan, want er is mij nadrukkelijk verzocht niet af te wijken naar pseudo-wetenschappelijke beschouwingen. Hierbij wil ik graag toegeven dat veel van mijn wetenschap van eens nu pseudo is geworden en dat veel van mijn toen door mij hooggewaardeerde kennis terug is gevallen tot gegevens die men nu misschien in de eerste klas van een lagere school al aarzelend aan de kinderen verkondigt. Maar het werkelijke proces dat belangrijk was, en dat is weer een paradox in feite, ligt niet in hetgeen je bereikt, maar in hetgeen je zoekt. Het bereiken in zichzelf is alleen de constatering van een illusoire situatie waarvan de grondwaarden nog steeds onbekend zijn. Maar het zoeken in zichzelf is een richten van de persoonlijkheid en daarmee het bepalen van een eigen en voor het ik vaststaande relatie met het al. In mijn geestelijke omzwervingen ben ik tot de conclusie gekomen dat inderdaad datgene wat ons stuurt, hetgeen wat voor ons het belangrijkste is, bepalend is voor onze relatie met de gehele kosmos en ook met God. Wij kunnen dan niet zeggen wat wij precies zijn, wat wij betekenen. Wij kunnen ook niet proberen onze eigen betekenis te ontleden tot we in een uiteindelijke formule kunnen zeggen: dit is nu de basis van mijn ego. We kunnen alleen maar onze intentie verfijnen, onze intensiteit van beleving toespitsen en daarmee onze relatie met de werkelijkheid vanuit en voor onszelf bepalen. In kringen als de uwe, en dit is zeker niet minachtend bedoeld, vinden de mensen het bestaan van innerlijke kracht en het gebruik van innerlijke gaven het meest belangrijke wat er bestaat. Ik heb gezocht naar een vergelijking om duidelijk te maken hoe ik het zie. Wij hebben een blok hout en wij zijn bezig met de gutsen en beitels van gevoel en van reden eruit een beeld te maken. Zo nu en dan springt er een aardige mooie krul af, zo'n houtkrul. En wij kijken niet naar het beeld dat wij vervaardigen, maar zeggen wat een schone krul. Dit is mijn bijzondere gave. Natuurlijk dwaasheid. Uit het onbegrip voor ons werkelijk wezen en de werkelijkheid zijn we voortdurend bezig delen af te stoten van denkbeelden, praktijken die niet horen bij hetgeen we feitelijk zijn. Dat kan wel eens een keer een beetje wonderlijk verlopen of pijnlijk zijn, maar toch, wij doen steeds meer afstand van dingen. Wij nemen afstand van al datgene wat niet behoort bij ons werkelijk ik. En daardoor worden wij bewuster, niet door hetgeen wij gewinnen, maar door hetgeen wij verliezen. De gaven die, zoals reeds genoemd in uw kringen, zo begeerd zijn, zijn alleen maar een afvalproduct. Wat we dan uiteindelijk zijn, een middeleeuws duivelskopje, dan wel een renaissance cherubijntje, of welke tussenvorm dan ook mogen bestaan, geeft ook niet de totale werkelijkheid weer. Want de werkelijkheid doet mij denken aan een Vlaams gesneden retabel, zoals je dat in sommige kerken daar nog in grote schoonheid kunt aantreffen. Het zijn zeer vele verschillende gesneden figuren, details en beelden die samengevoegd iets brengen van een heiligheid, ja, ik deel afzonderlijk ontbieden. Het is het deel zijn van het geheel waardoor onze betekenis bepaald wordt. Ons eigen streven naar betekenis is echter noodzakelijk om dit ik te ontdoen van al hetgeen wat er niet bij behoort, zodat wij zullen passen in het geheel. Wij streven naar een steeds groter bewustzijn om ons ik-bewustzijn te kunnen verwisselen voor een totaal bewustzijn. Dat wil zeggen dat op het punt van onze bereiking de bereiking waardeloos is geworden, maar een andere werkelijkheid begint. Hoe paradoxaal het ook mocht klinken, wij kunnen niet leven vanuit een eenzijdigheid. Wij kunnen spreken van de kracht en van de liefde, maar dan moet er ook zijn de onmacht en de haat. Niets kan bestaan zonder zijn tegendeel. De meest intense liefde bergt in zich het zaad van de meest intense haat. De hoogste wijsheid omvat het geheel aan mogelijke dwaasheden dat in je schuilt. Ik moet hier nog een paradox aanstippen, helaas. Het leek mij zo eenvoudig om in menselijke woorden iets uit te drukken van de werkelijkheid die ik voor mijzelf althans benaderd meen te hebben. Hoe meer ik echter zoek naar de juiste woorden, hoe meer ik vrees de ware betekenis, mijn werkelijke intentie, te verduisteren. Is het misschien zo dat alleen hij licht kan brengen die duisternis heeft geschapen? Het lijkt er soms op. Het nu is alles niet voor u ter zake dienende. En u zult mij willen vergeven wanneer ik probeer om op een andere wijze uitdrukking te geven aan datgene wat in mij leeft. Er zijn heel veel dingen in de wereld die in feite niet als een directe werking kenbaar zijn. Je kunt ze met andere elementen samenvoegen en er gebeurt niets. Maar wanneer je een bepaald mengsel van elementen hebt gemaakt, dan zijn deze niet actief totdat die tussenstof erbij komt, die zelf niet verandert. En dan opeens ontstaat de chemische werking, de chemische reactie. Ongeveer zo stel ik mij voor dat waarheid, God en goddelijke kracht voor ons functioneren. In zich zijn zij niet actief. In zich veranderen zij ook niet. Maar in ons, wanneer in ons de juiste samenstelling is bereikt, maken zij werkingen mogelijk die zonder deze waarden van goddelijke waarheid, licht, kracht niet zouden bestaan. Dan moeten wij ook niet zien naar God als de oorzaak zonder meer. Wij moeten zien naar die God, naar dat licht, naar die kracht als datgene wat de werking in ons mogelijk maakt. Wij zijn het uiteindelijk toch zelf die bepalen of de werking plaats kan vinden of niet. Slechts wanneer wij in onszelf in staat zijn om uit het geheel van ons wezen juist dat probleem, die wens, die wil, die actie naar voren te brengen die op dat moment voor ons bepalend is, kan de kracht, kan het licht ons veranderen. En dat is weer een paradox. Wij, die mensen zijn of geweest zijn, zijn in staat om op te klimmen tot de hoogste waarheid en de hoogste beheersing. Maar, ofschoon wij dit alleen kunnen door hetgeen wij zijn, zouden wij niets daarvan waar kunnen maken zonder het in zich onveranderlijke, dat niet in ons werkt, maar dat in ons de werking, de ontwikkeling mogelijk maakt. Hier ligt, dacht ik, het grote probleem. Ik heb geprobeerd u enigszins duidelijk te maken hoe ik de dingen zie. Maar wanneer een mens niet weet wat mogelijk is, dan ontwerpt hij een beeld van het mogelijke. En met dit beeld gaat hij aan het werk, experiment na experiment, totdat uiteindelijk blijkt, nu reageert de zaak, nu gebeurt er iets, nu verandert er iets. Zou het voor ons allen dan toch misschien zo zijn dat het ons werken, ons streven, zelfs ons zoeken naar het onwaarschijnlijke en het onmogelijke is. Waardoor de werkingen in ons ontstaan, waardoor vanuit ons waarheden worden geboren. Je kunt niet zeggen, God werkt door mij, God zal voor mij werken. Of de duivel werkt door deze of gene of door mij en is aansprakelijk. Want de reactie wordt niet bepaald door de middelstof die de reactie mogelijk maakt, maar door de samenstelling van stoffen waarin zij de actie doet ontstaan. En die samenstelling zijn wij zelf. Wij zijn het uiteindelijk zelf die een ontlading van krachten mogelijk maken, waardoor we zieken kunnen genezen en desnoods de doden op kunnen laten staan. Wij zijn het die in onszelf dat mengsel tot stand brengen, waardoor ons besef kan exploderen tot het buiten de tijd staande kijk naar toekomst of verleden. Wij zijn het die het doen, niet anderen die het door of voor ons doen. Maar wij kunnen niets bereiken wanneer er niet die basis is, die God, die kracht, hoe je het noemt, moet u zelf weten. Datgene wat in ons actief is, beter gezegd, wat in ons aanwezig is en zo de activiteit mogelijk maakt. Je zult nooit een medemens kunnen helpen of genezen wanneer niet eerst in jezelf het juiste beeld bestaat, in jezelf de juiste emotie is gewekt, in jou, vanuit je eigen denken en leven, de juiste samenstelling is ontstaan. Maar zonder God kun je nog niet. Je hebt dat ene nodig, dat onveranderlijke. Daarom kun je nooit werkelijk iets bereiken zonder dat deze kracht in jezelf wordt beseft. Nu weet ik dat veel mensen zeggen, God is mij te ver. Ik kan mij geen God voorstellen. Ik kan het ook niet. Maar we hebben toch een beeld wat er een beetje aan beantwoordt. Een beeld dat we dan misschien een heilige noemen. Of misschien de zon. Of mogelijk zelfs een geest. Wanneer wij maar een beeldenis verbinden aan het eeuwige onveranderlijke, hoe dan ook, en het werkt in ons daardoor, het wordt een besefte aanwezigheid in ons, dan zijn alle dingen mogelijk. En zonder dit zijn we machteloos. U zult bemerken dat ik hierbij gesproken heb over uiterlijke effecten in de eerste plaats. Maar ook innerlijk geldt precies hetzelfde. Wij kunnen in onszelf dromen en beelden scheppen. We kunnen in onszelf weten vergaren, vragen stellen. En het blijft een geheel waarmee je eigenlijk alle kanten uit kunt. Waarbij er niet één gegeven vaste richting is. Maar neem nu die dingen tezamen in jezelf. En laat het besef van de kracht die in je leeft erop inwerken. En opeens begint alles te veranderen. Het hergroepeert zich. Het krijgt een nieuw uiterlijk, nieuwe kwaliteiten. En daar waar een beetje weten en een paar vragen waren, ontstaat plotseling een zekerheid. Ontstaat plotseling een kunnen. ontstaat plotseling een doorziende ding. Het beeld mogen niet zo volmaakt gekozen zijn. Desalniettemin vertrouw ik erop dat u met uw bewustzijn in staat bent mijn werkelijke boodschap en intentie te begrijpen. Dit is geen kerkelijke boodschap. Het is geen verhaal of evangelie. Wat een mens doet, is wat hij doen moet. Wat een mens is, is wat hij beseft. Maar wat hij waar maakt, is de relatie tussen al in zijn wezen, zoals het in een bepaalde context gezien wordt, en een kracht die de reactie mogelijk maakt. Of we die kracht nu God noemen, ik doe het. Dat we daar X voor zetten of Y, maakt het uit. De zekerheid is dat onze innerlijke processen bepaald worden door een kracht die in ons eerst het verschijnsel van verandering mogelijk maakt. En het is die verandering die ons uiteindelijk doel moet zijn. Niet de gelijkblijvendheid. Niet het bereiken van één niveau waarop we dan gerust en onszelf verheerlijkend blijven staan. Zoals sommige ezels koppen hebben gedaan die zich wetenschapper noemden, weigerden om te zien naar datgene wat anderen meenden te ontdekken. Dus iedereen hebben uitgescholden. Die wees op feiten die ze liever over het hoofd zagen. En hen confronteerden met stellingen of mogelijkheden die voor hen onaanvaardbaar waren. Zo is het zelfs gegaan met Charles Darwin. Zo is het gegaan met vele anderen. Dat er weer geen ezelskoppen zijn. Geen verstijde dwazen. Die zoeken naar een innerlijk punt van hoogheid. Waardoor wij de meerdere zijnde van anderen neer kunnen blikken op het nog niet zo ontwikkelde gevolg. Dat we begrijpen dat we alleen door voortdurend verder zelf te veranderen. Zelf voortdurend in ons de nieuwe explosie te ervaren van ons wezen en datgene wat er in dat wezen zich ook manifesteert. Want alleen daardoor zullen wij verder gaan. Alleen daardoor zullen we onze betekenis bepalen. Niet datgene wat we langs de weg achterlaten, maar de weg die we afleggen is bepalend voor ons wezen, voor ons bewustzijn. Niet datgene wat we aan anderen ontlenen, maar het moeizaam zoeken, het zelf bewijzen, het proef na proef nemen totdat je gevonden hebt, is bepalend voor datgene wat wij tot stand kunnen brengen, wat wij zijn. Misschien denkt u, dat is goed voor jonge mensen, maar ouderen zijn nu eenmaal vastgegroeid in hun gewoonten en hun gedachten. Voor hen telt het niet meer. Misschien is dat stoffelijk gezien waarschijnlijk. Maar na de dood komt er een leven. En in dat leven zul je weer verder moeten gaan. Telkenmale zul je verder moeten streven. Verder moeten werken met wat je bent, met wat er in je leeft, met je gedachtenwereld en de krachten die je hebt. Met een lichamelijkheid zo deze bestaat, zo goed als een geest die erin zich vestigt. Waarom zou je dan gaan rusten? Waarom zou je verstijlen? Niemand zegt tegen u dat u in een ijl tempo verder moet gaan met uw experimenten. Het veroorzaakt meestal alleen maar ongeluk. Maar u mocht ook niet stoppen met uw experimenten. U moet proberen in uzelf een probleem te vormen, een besef te vormen, een kracht te vormen desnoods, een begeerte tot uiting of tot begrip, en dan die kracht in u te beseffen, opdat er in u een voortdurende verandering mogen zijn. Alleen wanneer het besef in de mens voortdurend muteert, kan de kracht van de mens zich voortdurend ontwikkelen. Alleen wanneer het besef van het ego in een voortdurende verandering verder blijft streven naar de kern en naar de waarheid, zal men eens ten minste een klein deel van de onveranderlijke waarheid kunnen en mogen beseffen. De kracht in u is niets zonder uw wezen. Al wat in uw wezen bestaat, is zinloos en doelloos, tenzij de kracht hierin de werking mogelijk maakt. Laat daarom uw leven een experiment zijn. Geen voortdurende hang naar zekerheden, maar een voortdurend, voorzichtig en overlegd experiment, waarbij je steeds weer probeert iets meer te begrijpen van die hele kosmos om je heen, iets meer te weten omtrent jezelf, de paradoxen en tegenstellingen die nu nog je ik uitmaken. En daarin steeds weer het vinden van een vernieuwing, waarbij vanuit deze vernieuwing het ik zijn weg beter, omvattender weet te bepalen en in zich de werking van de kracht voortdurend weet aan te passen aan datgene wat hij zelf is en wat de waarheid is waartoe hij behoort. Ik vrees dat ik niet zonder enige nadruk heb gesproken, maar in de grote onwetendheid waarin ook ik nog verkeer, is dit een zekerheid die ik gevonden heb. Proefondervindelijk in en aan mijzelf bewezen heb. Ik meende u niets beters voor je te kunnen leggen dan deze schijnbare paradox, waarin de almachtige werkeloos is en de onvolmaakte in zich werken kan, maar alleen wanneer de rustende Godheid in hem de werking mogelijk maakt. Deze paradox heeft mijn weg, mijn leven, mijn ervaring bepaald. Ik heb ze met u willen delen, de eerlijke overtuiging dat wat ik beleefd heb en nog beleef ook voor u een weg zal blijken te zijn. Een weg die u zelf moet gaan. Er is geen verwaandheid wanneer ik zeg dit is voor mij waar en zeker. Maar in alle nederigheid voeg ik eraan toe dat u voor uzelf zult moeten nagaan wat hiervan voor en in u waar en zeker kan zijn. Zonder experiment is er echter geen vooruitgang. Ik hoop ertoe bijgedragen te hebben dat u bereid bent met en vanuit uzelf in besef van de kracht die in alle dingen aanwezig is, te zoeken naar de waarheid die voor u de belangrijkste is. Meer heb ik u niet te zeggen. Stem ik daarom toe nu afscheid van u te nemen. u ten zeerste dankende voor het feit dat u mij hebt willen ontvangen en in vriendelijke rust hebt willen aanhoren. Ik wens u allen een zeer goede avond.